Het is een mooi lied om zo al zingend te bidden en te vragen of God zelf met zijn geest in ons leven aanwezig wil zijn. En dan zingen we eigenlijk, of de geschiedenis van God met mensen, of wij daar met ons levensverhaal in mogen, in willen passen. Daar is waar ik vanmorgen met jullie over door wil denken. Ons levensverhaal in dat verhaal van God met mensen. En nou is een verhaal bij mij altijd zoiets, dat kan je bedenken, dat kan je verzinnen. Dus ik heb het liever over Gods geschiedenis met mensen, want dan wordt het meer werkelijkheid. En dan mogen jullie alvast nummer 13 voorbij pakken voor wie er zo dadelijk mee wil lezen. Nummer 13, daar laten we ons vanmorgen in wegwijs maken. Met in het achterhoofd ons levensverhaal in de geschiedenis van God met mensen. Nou, als ik met die kleine jongen van ons, Joël, 8, even nadenken hoor, 9 wordt die dinsdag, dat was het. Ja. Nee, daarom ben ik straks ook gelijk weer weg. Dan weet je dat ook vast, ik heb straks de verjaardag van onze zoon, dus ik ga er zo weer vandoor. Nadat het klaar is hoor. Maar onze jongste, waar wil ik naartoe? Als wij gaan fietsen, dan is het altijd van, papa, wilt u een verhaal vertellen? En dus al fietsend vraagt hij van mij of ik... En dat gaat aan alle kanten op, hoor. Dat verzinnen we dan maar ter plekke. En zo gaat het verhaal bijvoorbeeld over de familie Mier. Nou, mama Mier die staat in huis en de kinderen Mier die spelen op straat. En mama Mier die ziet het allemaal zo voor zich en dat gaat hartstikke goed. De kinderen die fietsen met hun kleine mierenfietsjes. En op een gegeven moment trekt de aandacht op de stoep iets. Dus ze laten hun fietsjes op straat liggen en stappen de stoep op en gaan spelen met wat daar op de stoep loopt, ligt, wat dan ook. Nu is onze overbuurman, dat is nog een van de laatste boeren in Maasdijk, die heeft een mega grote trekker. Dus die komt op een gegeven moment de straat omgescheurd in zijn trekker en die dendert zo al rijdend over die mierenfietsjes die daar op straat liggen. Hij heeft dat niet in de gaten, dus hij rijdt door. Nou, die mierenkindertjes, die denken, onze fietsjes zijn kapot. En ze beginnen maar daar te huilen. Mama, onze fietsjes zijn kapot. En mama, die hoort dat vanuit huis, dus die sprint naar buiten. En die ziet dat de fietsjes van die kinderen, die zijn plat gereden. Dus mama, die troost, helpt niet. Nou, weet je wat, ik bel de mierenpolitie. Dus moet de mierenpolitie maar komen. En de mierenpolitie, die komt aan. Die mierenpolitie die neemt dan de schade maar op, want die kan op dat moment nog niet zoveel betekenen. En tegelijkertijd dat de mierenpolitie een verbaal aan het schrijven is, komt daar een hardloopmevrouwtje voorbij, hardgelopen. Met haar gymschoentjes aan, in de 80, lekker fit, hup, en die dendert zo door de straat. Want zij kan dat nog, omdat zij elke dag bij de bakker hardloopgebakjes haalt. Moet je maar eens vragen of de bakker ook hardloopgebakjes wil maken. Daar word je mega fit van en dan kan je tot nog een lengte van jaren doorlopen. Ja. Zelfs zo erg dat toen pas de jachtluipaarden uit de dierentuin ontsnapt waren en die zo over de straat langs dat hardloopvrouwtje passeerden, zij een sprint inzetten en die jachtluipaarden zo bij de nekvel pakten en ze vasthielden tot de dierenopziener aankwam om ze weer op te halen. Nou goed, en in die tussentijd zijn we dan ergens beland in Naaldwijk of net waar je wil wezen. Maar zo gaat het dan ongeveer. En wordt dan maar gevraagd, papa, wilt u een verhaal vertellen? Gaat alle kanten op. En zo vertellen wij op het tijden allemaal ons eigen verhaal aan onze kinderen, aan onze vrienden, aan onze partners. En het ene verhaal is uit de duim gezogen. Het andere verhaal is wellicht ja, werkelijkheid. En we doen het al eeuwen door. Toen onze vroege voorvaderen en moederen in de grotten zaten, in het aanschijn van een flikkerend vuur, dat ze de verhalen doorvertelden. De verhalen over die megagrote beer die ze toch gedood hadden en waar ze wekenlang van te eten hadden. Of die joeken van een boom die ze omgehakt hadden en daar nog steeds van bij het knetterende vuur in die grot hun verhalen kunnen vertellen. Onze voorvaderen deden het al. Verhalen van betekenis, stoere verhalen, grappige verhalen, verzonnen verhalen, ongeloofwaardige verhalen. Maar ook de verhalen van die ene God, waarvan dan gezegd wordt dat hij mensen lief heeft. Een verhaal dat erom vraagt ook doorverteld te worden. Een verhaal, ik noem het een geschiedenis, die daarom nog steeds bestaat en ook in ons leven zijn plek in wil nemen. Vanmorgen dat ene verhaal over dat volk van God, het volk Israël, waarvan God had gezegd, aan jullie verbind ik mij. Jullie zijn mijn verbondsvolk. Daarmee ben je ook tegelijkertijd mijn voorbeeldvolk, dus dat vraagt ook nog wel wat. Maar we stappen in de tijd dat dat verbondsvolk van God aan het reizen was van Egypte door de woestijn op weg naar het land wat hij beloofd had. Nou, ze hebben ongeveer 1 jaar achter de rug een barre woestijntocht. En ze komen dan aan bij het onderste puntje van wat het beloofde land Kanaan moet voorstellen. Het onderste puntje. Ja, dan begint de spanning toe te nemen. Want zouden ze nu werkelijk dat beloofde land mogen gaan betreden? Gaat nu de geschiedenis zich voltrekken waarin God alsmaar heeft beloofd aan Abraham, Isaac, Jacob, hun voorvaderen, dat dat beloofde land een keer geschonken wordt? Op dat punt staan ze. En dan zegt Mozes, en ik citeer eerst even wat uit Deuteronomium 1 en daarna gaan we lezen uit nummer 13. Dan zegt Mozes, God is het die u dit gebied schenkt. Waar zongen we net over, hè? Niet door kracht, niet door geweld, maar door de geest. God is het die u dit gebied schenkt. Wel nu, trek verder en neem het in bezit, want zo heeft de Heer, de God van uw voorouders, het bepaald. Wees niet bang en laat u door niets ontmoedigen. Oftewel, trek moedig op en neem het land maar in je bezit. En dan komt het volk. Dat reageert. Nou, Mozes, laten we eerst een kijkje nemen. Of het wel zint, of het wel past, of het wel in kunnen nemen. Of het wel goed genoeg is, of het wel zwak genoeg is. Laten we eerst een kijkje gaan nemen. En dan zie ik het beeld van vanmorgen toen onze jongste dus een cadeau uit mocht pakken. En dus maar eerst het papier. En wat deed hij? Even kijken wat er onder het papier zat, voordat hij gelukkig enthousiast de rest van het papier ging verwijderen. Maar het lijkt net of het volk Israël eerst even onder het papier wil kijken, of het wel naar hun zin is wat er gaat komen. Mozes, laten we eerst het land gaan bekijken, stuur een paar mannen vooruit en laten die maar verslag brengen. Mozes vond het een goed plan. En 12 verspieders gaan op reis. Nummer 13. Vanaf vers 21. Ze gingen op weg en verkenden het land van de woestijn van Sin tot aan Rehob bij Lebo Hamat. Ze trokken door de Negev en kwamen daarna in de buurt van Hebron, waar de Enakieten, Achiman, Sesai en Talmai woonden. In het Eskoldal aangekomen sneden ze een rank met 1 tros druiven af, die ze met z'n tweeën aan 1 stok moesten dragen. En ook wat granaatappels en vijgen. En de druiventros die de Israëlieten daar afsneden, heeft het Eskoldal zijn naam te danken. Nadat ze het land 40 dagen lang verkend hadden, keerden ze terug. Naar Kades in de woestijn van Paran, naar Mozes en Aaron en de andere Israëlieten. En ze brachten aan het hele volk verslag uit en lieten de vrucht uit het land zien. Wij zijn in het land geweest waar u ons naartoe hebt gestuurd, vertelden ze aan Mozes. Werkelijk, het vloeit over van melk en honing. En deze vruchten groeien er. Maar er staat tegenover dat de bevolking van het land sterk is. De steden zijn versterkt en heel groot. En ook hebben we er Enakieten gezien. In de Negev wonen Amalekieten, in het bergland Hethieten, Jebusieten en Amorieten. En aan de kust en langs de Jordaan wonen Kanaanieten. Caleb, die wilde voorkomen dat het volk zich tegen Mozes zou verzetten, zei, we kunnen zonder probleem optrekken en het land in bezit nemen. We kunnen dat volk makkelijk aan. Maar de mannen die met hem mee waren geweest zeiden, we kunnen dat volk niet aanvallen, het is te sterk voor ons. En ze vertelden de Israëlieten allerlei ongunstigs over het land dat ze verkend hadden. Het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben, zeiden ze, verslind zijn bewoners. En alle mensen die we er gezien hebben waren uitzonderlijk lang. We hebben daar zelfs reuzen gezien, de Enakieten. En vergeleken bij dat volk van reuzen voelden wij ons maar nietige sprinkhanen. En veel meer zullen we in hun ogen ook niet geweest zijn. Hierop barst het hele volk in tranen uit. Heel de nacht door klonk hun gejammer. En ze begonnen zich allemaal te beklagen. Waren we maar in Egypte gestorven, zeiden ze tegen Mozes en Aaron. Of hier in de woestijn. Waarom brengt de Heer ons naar dat land? Om door het zwaard geveld te worden? En om onze vrouwen en kinderen te laten buitmaken? We kunnen beter teruggaan naar Egypte. En tegen elkaar zeiden ze, laten we een leider kiezen en teruggaan naar Egypte. Toen wierpen Mozes en Aaron zich ter aarde ten overstaan van de voltallige gemeenschap van Israël. En Jozua, de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van Jefunne, twee van degenen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren en zeiden tegen de Israëlieten, het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben, is een buitengewoon goed land. Een land dat overvloeit van melk en honing. Als de Heer ons goedgezind is, zal Hij ons erheen brengen en het ons geven. Maar verzet u dan niet tegen de Heer en wees niet bang voor de bevolking van het land. Die vermorzelen we met gemak. Ze hebben niemand die hen beschermt en wij worden bijgestaan door de Heer. Wees dus niet bang voor hen. Tot zover dit stukje geschiedenis uit het woord van God. 12 verspieders. Uit elke stam 1. Waaronder Caleb en Hosea. Alleen vanaf het moment dat hij gekozen wordt, krijgt hij van Mozes de naam Jozua. Met z'n 12 verkennen ze het land gedurende 40 dagen. En 40 dagen, mag je weten, dat is het getal 40 in de Bijbel draagt een bijzondere waarde in zich. 40 is het getal van dat je voorbereid wordt op iets dat komen gaat. Dat je gereed gemaakt wordt voor de volgende stap. 40 is ook het getal wat hoort bij een beproeving. Herinner je Noach, zijn vrouw en kinderen die met de dieren in de ark zaten? Het regende gedurende 40 dagen en 40 nachten. Toen vader Jacob in het land Egypte overleden was, werd hij gedurende 40 dagen gebalsemd voordat hij weggedragen werd naar zijn graf. 40 dagen. Toen Mozes de berg opklom omdat hij door God geroepen werd om die verbondstekst in ontvangst te nemen, wij noemen het de leefregels, de 10 geboden, verbleef hij 40 dagen op de berg Sinaï. Nadat Jezus was gedoopt en opstond uit de rivier de Jordaan en meegevoerd werd door Gods geest de woestijn in, vastte hij daar 40 dagen en werd hij beproefd door Gods geest, niet door de tegenstander van Gods geest, de duivel. En tussen Pasen, de opstanding van Jezus uit de dood, en de dag dat hij weer terugging naar zijn vader, hemelvaart, zitten 40 dagen. En nu verblijven die 12 verspieders gedurende 40 dagen in Kanaan als voorproefje op wat komen gaat. En ze komen terug en ze brengen verslag uit. En het bijzondere doet zich dan voor. 40 dagen, 12 verspieders. Ze hebben hetzelfde gezien. Maar ze komen met 2 verhalen thuis. Het ene verhaal dat zegt, dat is bemoedigend, dat is versterkend. En het andere verhaal dat is deprimerend, beangstigend. Een vernietigend verhaal. Het ene verhaal dat zegt, het is een prachtig land dat de Heer onze God ons zal geven. Het vloeit over van melk. Dat betekent dat de grond er goed genoeg is om er vee te houden, runderen, geiten, schapen die melk geven. Het vloeit er over van honing. Bijen honing. Maar even zo goed kan ermee bedoeld worden de zoete siroop, afkomstig van druiven, van dadels, van vijgen. Kortom, het land is vruchtbaar voor veel teelt, voor akkerbouw, voor welvaart. En als teken daarvan, als bewijs, kwamen ze met vijgen, granaatappels en druiven. Een trosje druiven die dan wel geteeld moest worden door twee man. Maar dan het andere verhaal. Nee, de bevolking van het land is sterk. De steden zijn versterkt en heel groot. We hebben daar zelfs reuzen gezien, die Enakieten. En vergeleken met dat volk van reuzen voelden wij ons maar kleine, nietige sprinkhaantjes. En veel meer dan dat zullen we in hun ogen ook niet geweest zijn. De moed zak je al in de schoenen als je dat hoort. Twee verschillende verhalen uit één en dezelfde gebeurtenis. Uit één en hetzelfde wat ze hebben gezien. Ik denk dat wij dat ook meer hebben dan we ons bewust zijn. Dat wij hetzelfde zien en er toch iets verschillends van maken. Beeld je maar eens in als er een ongeval gebeurt met een auto, er wordt iemand aangereden en spreek dan maar eens de diverse mensen. De bestuurder die met een verhaal van onmacht komt, of misschien met een stukje schuldbesef, dat kan ook. Een passant die over de stoep liep en het zag gebeuren. Of misschien de moeder, als het een kind betreft, dat aangereden wordt en zij vol gevoelens van moederliefde en pijn en verdriet haar relaas doet. Oom agent die voorbij komt, die er een feitelijk verslag van moet maken. En een journalist die, ja, zijn krant moet ook gelezen worden of internet moet er ook geopend worden. Dus die maakt het iets smeuiger als dat het is. Eén gebeurtenis, één feit en we maken er allemaal ons eigen plaatje bij. En zo kan ik het ook prima hebben dat we vier evangeliën hebben die iets vertellen over Jezus Christus. Die hetzelfde beschrijven, maar omdat het vanuit een ander oogpunt en soms ook met een andere doelgroep beschreven wordt, kunnen ze prima naast elkaar bestaan. En soms lijkt het dan alsof het elkaar bijt en dan denk ik van nee, ligt maar net aan wie je spreekt en hoe je ernaar kijkt. En dan kan je heel goed, ogenschijnlijk twee verschillende verhalen, kan je prima in elkaar implementeren. Maar nu, wat is het goede verhaal? Wat maakt een verhaal nu goed? Kijk, in de verhalenwereld, daar als je iemand spreekt die verstand heeft van verhalen maken, die zegt dan, zorg in ieder geval dat je een hoofdpersoon hebt, dat die ambitie heeft, stop er wat conflicten in, want dat doet het altijd goed. Maar zorg wel dat er aan het eind ergens een oplossing is met een resultaat. Maak het persoonlijk, een kop en een staart moet het hebben. Zorg ervoor dat de mensen het herkennen, dat er iets van henzelf in ontmoet wordt. Verrassingen, emotie. En oh ja, niet te vergeten, doe er wat erotiek en wat seks bij, want dat pakt ook lekker in deze tijd. Maar wel met een happy end. Ja, en zo kijken wij door de jaren heen naar Dallas, naar goede tijden, slechte tijden, naar Spangas, naar Temptation Island, of niet. Goed. In mijn perceptie is een goed verhaal een verhaal waar je mee verder komt. Een verhaal waar toekomst in zit, een verhaal waar perspectief voor je leven in te vinden is. Uitkomst om te kunnen leven. Een verhaal dat ook goed genoeg blijft om doorverteld te worden aan de mensen om je heen en aan de generaties na je. En dan horen we vanmorgen dat Caleb en Jozua in de bres springen voor een goed verhaal. Dus niet dat deprimerende, depressieve, afbrekende, vernietigende verhaal, maar juist dat opbouwende verhaal, dat verhaal met uitzicht. We kunnen vooruit, we hebben een God die met ons meegaat en we kunnen dat volk makkelijk aan. En het kan zomaar zijn dat Caleb dat durft te zeggen, Want hij is degene die het woord neemt. Omdat hij de woorden van Mozes nog herinnert. En leest dat thuis op gemak is naar uit Deuteronomium 1. Want daarin wordt namelijk door Mozes verteld, het is de Heer, het is God die ons dat land zal geven. Hij geeft het. En wees dan ook niet bang en laat je niet ontmoedigen. God zal voor u strijden, net als dat hij dat deed in Egypte. En hij draagt je door jouw woestijnreis van het leven heen, zoals een ouder zijn of haar kind draagt als het werkelijk niet meer kan lopen. Zo draagt God ons, zo draagt God zijn volk, totdat hij hier heeft gedaan. Wat is dan uw levensverhaal in dat verhaal van God met ons, in die geschiedenis van God met ons mensen? Is ons verhaal gevuld met angst, met twijfel, met ongeloof, wat ons ervan weerhoudt om het onbekende te durven te betreden? Ik heb er heel veel begrip voor. Want er is nogal wat tegenwoordig wat er gebeurt. En het bekrijpt mij wel eens dat het lijkt alsof het echt steeds dichterbij gaat komen. Hier was het eerst nog ver weg, het buitenland, journaal, beelden daar. En elke keer is het een stad of een plaats dichterbij. En het gekke was dan afgelopen week was ik donderdag in Rotterdam. Ik had er 's middags en 's avonds wat en daartussendoor had ik even anderhalf uur niks. En ik zat er tussen de koolsingel en de lijnbaan. Dan heb je zo'n soort parkje met kunstgras en met allerlei zitplaatsjes. En er zat heel veel jonge gasten van allerlei kleuren en variatie. Lekker te chillen. En ik daar ook op een bankje met mijn boterham. En heel onbewust wordt het je bewust van, maar stel je nou eens voor dat hier zomaar zo'n verward type zou aankomen lopen. Gek, hè? En dat had ik jaren geleden gewoon niet. Dan zat je daar en zat je te genieten van wat je zag. En nu komt zomaar even die gedachte voorbij golven. Dat het bestaat. En dat die gedachte je ook bang kan maken. En je kan er misschien zelfs zo bang van worden dat het je niet belukt houvast te vinden aan het vertrouwen wat je geloof je al die tijd in je leven hebt kunnen geven. Dat je dat als het ware als zand door je vingers voelt wegglippen. Want wat kan er gebeuren? Waar leven we in? Wat doe ik hier? En misschien worden we ook wel voor gek verklaard als we nog voor de dag durven te komen met dat verhaal over die geschiedenis van God met ons mensen. En prijs je gelukkig als jij u nog de moed hebt om vast te houden juist aan dat levensverhaal van God met jou, met u. Dat het je nog lukt om te geloven dat het klopt en dat het waar is. Dat het je lukt om te vertrouwen op die God die met zijn vaderhanden je uitnodigend tegemoet komt. En in de doorboorde handen van Jezus Christus je wil meenemen, vastpakken om het onbekende tegemoet te gaan. Want dat is wel wat gebeurd is in die geschiedenis van God met ons. Dat in Jezus hij, jou, u, mij tegemoet is gekomen. Je hand heeft gepakt en je wilt leiden door jouw barre persoonlijke woestijnreis van dit leven. Door je slechte tijden heen, soms die foute film die je meemaakt, met zijn beangstigende en vreugdevolle momenten. Dat daar die Jezus is gekomen, Jezus, naamverwant, naamgenoot van Jozua. En wat zei ik er straks? In Numeri lees je dat Jozua oorspronkelijk Hosea heette. En Hosea draagt de betekenis in zich, hij redt, hij verlost. Maar Mozes noemt hem vanaf dat moment Jozua. En Jozua draagt de betekenis in zich van de Heer redt, de Heer verlost. Jozua. In het Hebreeuws, Joshua, Yeshua, Hoor je het al? En dan wordt het vergriekst. Jezus. Jezus. Is daar die naamgenoot? Opeens voor ons. De Heer redt. De Heer verlost. De Heer brengt... De Heer brengt jou en mij zijn heil. En dat is het verhaal. Dat is de geschiedenis van God met zijn mensen. De geschiedenis van God met jou, met u. En dat is het goede verhaal. En om dat kracht bij te zetten is Jezus naar hier gekomen. Met zijn tekenen, met zijn wonderen, met zijn genezingen, met zijn macht. Met zijn beloften, waarvan er al heel wat zijn gerealiseerd. Is Jezus naar hier gekomen en sprak hij onder de mensen over dat beloofde land. Dat land wat voor ons ligt. Dat koninkrijk van God. Wat toegankelijk is, als je hem toelaat in je leven en hij jouw koning mag zijn. En dan brengt die Jezus, de Heer redt. De koning der koningen, die brengt ons dan naar dat beloofde land, dat koninkrijk van zijn vader. En nog eens het goede in dat goede verhaal is, dat God niemand wil kwijtraken. Dat hij niemand wil verliezen. Ook jou niet. Ook al geloof je het bijna niet meer, omdat de angst, de twijfel, de moed je in de schoen is gezakt. Door verdriet, door pijn, juist door wat je op je levensweg heeft meegekregen, opgedaan. Of als je je eenzaam voelt en jouw levensverhaal niet meer mag klinken, dat een ander niet meer bereid is om naar jouw levensverhaal te luisteren. Wat voor heel veel ouderen juist aanleiding is om te zeggen, weet je, mijn leven is klaar. Zet er maar een punt achter. Ik zie mijn kinderen niet meer. Niemand wil mij nog aanhoren. Wat doe ik hier nog? Laten we er maar een eind aan maken. En dan vraagt God jou en mij, dat zolang wij kunnen leven van dat geloof, zolang wij dat vertrouwen hebben, de moed krijgen, de kracht erin vinden, dan vraagt God, neem je plek in. En wees er ook voor die mensen wiens levensverhaal hier ten einde lijkt gelopen. Neem je plek in en breng mijn verhaal weer onder de mensen. Is het niet met woorden, dan met daden. Want ook in onze aanwezigheid kunnen wij heel goed getuigen zijn van degene die ons duwt, degene die ons brengt, degene die ons leven leidt. Om zo dat goede verhaal, dat evangelie van Jezus Christus, God in deze wereld, God ons vooruit, om dat hoorbaar en zichtbaar te laten blijven. In die Jozua van nu, in die Jezus Christus, ontvangen wij de belofte. Neem je verhaal in, neem je plaats in dat goede verhaal van Yeshua. De Heer redt, de Heer verlost, de Heer brengt heil. Neem je plaats waarin, want de weg naar de Vader, die is al vrijgemaakt. Die is begaanbaar gemaakt. En over die weg klinken Jezus woorden ons tegemoet. Wees niet ongerust, maar vertrouw op mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zou maken? Legt u dat levensverhaal van jezelf in dat van Jezus Christus, in dat van God de Vader met ons mensen, zodat uw levensverhaal uiteindelijk een goed verhaal gaat worden. Een heilzaam verhaal. Een heilvol verhaal. Gedragen in dat ene. Dat verhaal van Gods geschiedenis met de mens. U, jij en ik. In Jezus' naam. Amen.